dit is toch ook een beetje de uitrookstrategie van de VVD. Gewoon, laat ze maar even voelen hoe het is om op het bankje te zitten. Het laat ook zien dat de kiezer gedraagt zich heel anders. Maar Den Haag weet nog steeds niet hoe het daarmee om moet gaan uiteindelijk in de bestuursvorm die we hebben.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag duiken we in het rapport van Koolmees. We kijken naar de nieuwe formateurs, Buma en Weijers, die 3 weken krijgen om eruit te komen met Jette en Bontebal. Maar eerlijk gezegd kan het ook niet gewoon in 3 dagen. Dit alles bespreek ik met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Hey Sam.
Ja Victor, deze week begon eigenlijk al interessant, want Koolmees die heeft natuurlijk zijn rapport gepresenteerd en uitgelegd. En heeft toch ook meteen gezorgd voor een best mooie wending in het politieke spel. Wat is er allemaal gebeurd?
De wending is dat CDA en D66 samen nu gaan doorpraten. Dat doen ze onder leiding van 2 nieuwe informateurs. En dat is toch wel een wat onverwachte keus geweest die Koolmees heeft gemaakt om die 2 maar door te laten praten. En de VVD dus buitenspel te zetten. Daar zijn ze not amused over. Maar zo probeert Koolmees denk ik toch een soort dynamiek in het proces te houden. Dat er nog een beetje vaart in zit. Dat er toch gesproken wordt. In plaats van wat hij zelf ook in het Kamerdebat zei. Als je nu misschien toch met z'n vieren zou praten. Bijvoorbeeld D66, VVD, CDA en GroenLinks, PvdA. Dat je de onderlinge verhoudingen tussen die 4 zou verstoren. Omdat ze er dan niet uitkomen. Omdat er nog te veel haat en nijd over en weer zit. Nou, laat dan maar 2 mensen, Jette van D66 en Bontebal van het CDA, met elkaar praten over wat ze wel kunnen. En dan eens zien of dat een opening biedt voor anderen om later bij aan te sluiten.
Ja, en er zit ook in dat rapport nog een soort extra caveat zitten ingebouwd. Namelijk dat ook die combinatie tussen D66, CDA, GroenLinks Partij van de Arbeid, JA21 en de ChristenUnie moeten worden onderzocht. Dus dat de VVD dan echt helemaal erbuiten staat.
Dat is een wens van D66. Ja, en eigenlijk merk je aan alles dat, volgens mij hebben we het wel eens eerder over gehad, hè, welke tactiek kiest D66? Dit is toch ook een beetje de uitrookstrategie van de VVD. Gewoon, laat ze maar even voelen hoe het is om op het bankje te zitten. De VVD heeft toch een fractie, een kamerlijst opgesteld met veel oud-bewindspersonen bijvoorbeeld, die toch liever niet echt afscheid willen nemen van dat ministerie.
Ja, en ik vind het wel slim gedaan, want aan het begin van deze verkenning of formatie dacht ik eigenlijk van D66 heeft eigenlijk heel weinig leverage. Ze hebben heel weinig pressiemiddelen. En nu opeens met deze combinatie laten ze toch een beetje weten van, nou, god, weet je, het is misschien een beetje moeilijk of ver gezocht, maar hè, pas maar op.
Het is dus zoeken naar leverage. Eigenlijk heeft niemand echt veel leverage deze formatie. En dat is denk ik ook problematisch, omdat je kan geen doorbraak forceren. Want niemand heeft echt genoeg spierballen om te zeggen, en nou doen we het, vloekwoord, mijn manier. En dat is toch, dat is toch wat je soms wel nodig hebt in de politiek. Maar ja, omdat iedereen toch vrij klein is, is dat gewoon heel ingewikkeld. En dat is iets wat denk ik deze formatie zomaar eens ook heel erg parten kan gaan spelen.
Ja, daardoor kan het eigenlijk ook gewoon veel langer gaan duren dan we misschien met allen zouden willen. De 2 heren die moeten helpen om dit verslag op gang te brengen, dat zijn Hans Weijers en Sybrand van Haarsma Buma, straatnaam Buma. Van de ene die kennen we allemaal nog wel, want Buma is nog best bekend en die niet zo heel lang geleden was hij nog zelf actief in de Haagse politiek, inmiddels burgemeester van Leeuwarden. Maar Hans Weijers, dat is voor ons 2 toch wel een beetje terug naar pyjama's en Sesamstraat, Victor?
Ja, maar ook voor veel mensen in dit gebouw wel hoor. Er zijn weinig die, zoals jij dat altijd zou zeggen, met hem geknikkerd hebben. Hans Weijers is echt, echt way back. En dat is wel een bevreemdende keus van D66. Niet eens om de ophef die er nu om Weijers is, maar meer nog gewoon om het feit dat het iemand is die eigenlijk het politieke spel helemaal niet zo goed kent. Het is meer iemand uit het bedrijfsleven dan uit de politiek. Hij is natuurlijk wel minister geweest, maar Kamerlid niet bijvoorbeeld. En dat is toch een opmerkelijke keuze. Ook omdat je dus je gaat terug naar de jaren van Paars. Je gaat terug naar de jaren 90. De politiek is echt wel heel erg veranderd. Hè? We hebben deze week afscheid genomen van Frans Timmermans in Den Haag. Dat was iemand die veel recenter minister is geweest. Toen terugkwam natuurlijk als leider van GroenLinks PvdA. En in 2023 moest zeggen, nadat hij 8 jaar was weg geweest. God, het is toch wel allemaal heel anders hier geworden. En dan heb je het maar over een periode van 8 jaar. Nu hebben we het over een periode van 30 jaar tijd. Niks is meer hetzelfde hier.
Nee, ik moest heel erg denken aan Hans Weijers deze week. Want we hebben deze week namelijk ook de top 500 bedrijven in het blad staan. En Hans Weijers die heeft ongeveer voor de hele top 500 gewerkt. Ik zal het eventjes voorlezen. Naast dat hij natuurlijk in het pimpelpaarse kabinet zat, waar hij minister van Economische Zaken was, is hij ook CEO geweest van Akzo Nobel. Hij zat in de raad van commissarissen van Heineken, KLM, Shell, Boskalis en niet allerminst Ajax, waar overigens weer een factuur is. Hans, als je klaar bent, we hebben je er graag bij. Echt iemand uit het bedrijfsleven. Ja, dat is toch ook waar EW zich altijd zorgen om maakt. Maakt dat voor ons nog iets uit? Goed voor het ondernemingsklimaat?
Nou ja, een van de kernthema's waar ze over moeten gaan praten is toch ook wel economie en ook stikstof bijvoorbeeld. Dus ja, dat is prettig dat iemand uit het bedrijfsleven dan aanschuift. Maar zo'n formatie is toch vooral uiteindelijk een politiek spel. Je moet zorgen dat je dat goed kan spelen. Dat je weet hoe je die verhoudingen goed moet maken. En hoe je een compromis sluit. Nou, Sybrand Buma is echt een, die ademt politiek, zeg maar. Die verstaat dat wel. En bij Weijers zijn daar toch veel meer vraagtekens over te stellen. En het zegt ook gewoon iets over het belang van een partij hebben die ook echt een brede partij is. We hebben natuurlijk best wel veel relatief jonge of nieuwe partijen in het parlement. Maar dat zelfs een oude partij als D60 eigenlijk gewoon niemand kon bellen verder voor deze klus. Ja, dat is wel een beetje pijnlijk.
Ja, Buma is dan inderdaad een hele andere kant van de medaille. Want die heeft 17 jaar in de Tweede Kamer gezeten. Waarvan 9 jaar als leider van de fractie van het CDA. En is nu burgemeester van Leeuwarden. Moet hij dan veel meer het misschien modernere politieke vernuft brengen in die formatie?
Dat lijkt me wel, want ik denk niet dat Weijers daarvoor is ingevlogen. En kijk, het voordeel wat een Buma heeft, maar ook bijvoorbeeld bij Verkenner Koolmees. Hè, dat zijn nog wel mensen die anderen hier weer kennen, andere hoofdrolspelers. Bijvoorbeeld Koolmees kende ook Klaver, kende ook Jezielgus. Dat geldt voor Buma natuurlijk ook wel. En Buma heeft nog onderhandeld met Klaver in 2017 bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch, dat kan toch helpen. En het doet er wel toe dat je elkaar een beetje kent, weet hoe de ander is, weet hoe die erin staan. En ja, dat ontbreekt eigenlijk bij Weijers. En dan helpt het ook niet mee als je nog een paar stevige uitspraken hebt gedaan.
Ja, nou laten we het daar maar meteen over hebben, want het was meteen een opstootje, om maar eventjes zo te noemen. Hans Weijers, die wordt ervan beschuldigd, zo onthulde de NRC, dat hij Dylan Jezielgus een leugenaar zou hebben genoemd. Zelf kan hij het niet meer herinneren, maar hij heeft wel sorry gezegd.
Ja, en zijn excuses aangeboden en ze worden teruggenomen. Dus als je, kan je eigenlijk woorden terugnemen waarvan je niet weet of je zoiets uitgesproken hebt. Dat vind ik nogal een interessante. Maar goed, het is gebeurd. Jezielgus was benieuwd of Weijers nog met open vizier nu deze formatie kon leiden. Hij zit er. Hij gaat vandaag aan de slag. Dus dan gaat hij dan. De hopen ze dat dit eigenlijk, dat dit snel overwaait in die zin. Maar het is wel, het is niet zo handig. Ik zag ook wel dat betwist wordt of daadwerkelijk Weijers dat op de betreffende avond heeft gezegd. Of dat iemand anders was die daar aanwezig was. Dus dat is nog wel interessant hoe en wat dat precies dan zit. Maar goed, de excuses zijn dus toch al aangeboden. Dus in die zin gaat hij door. En mag hij ook meteen flink aan de bak.
Hey, en Victor, voor de komende weken dan, is het nu tijd voor de betrokken partijen om op dat hutje in Hilversum, wat vroeger van Prins Bernhard was, om daar zich terug te trekken? De Zwaluwhoeve of iets dergelijks, heet dat toch?
Ja, ik zat zelf nog te graven of er niet een of ander mooi domein in staatshanden is, ergens in Friesland. Maar ik heb nog geen resultaten in mijn zoektocht, maar dat ze die kant op verhuizen. Het stadhuis van Leeuwarden is ook erg mooi, moet ik nageven. Dus ik ben benieuwd of Buma daar een uitje gaat plannen met de twee. Want dan zullen Jette en Bontebal plus hun secondanten meekomen. Ja, en ze moeten dan in 3 weken tijd over 5 thema's het eens gaan worden. Migratie, wonen, stikstof, economie en veiligheid. Nou ja, daar valt ook defensie dus onder. Ja, ik dacht een beetje toen ik die thema zag, nou, 3 weken of 3 dagen. Ik bedoel, ja, D66 en CDA zijn natuurlijk wezenlijk andere partijen. Maar je kan op deze 5 thema's best snel het met elkaar eens worden. Ik zag al dat Koolmees al een grapje maakte dat ze niet zozeer hun programma's even door ChatGPT moesten halen om er snel uit te zijn, maar dat ze een wezenlijk inhoudelijke discussie moesten voeren. Maar had ook in 2 weken gekund, denk ik zelf. Het voordeel of het slimme aan die 3 weken is dat we nog voor de kerstvakantie dan gaan horen hoe het vervolg eruit gaat zien. Dus ik ben heel benieuwd waar ze uiteindelijk mee gaan komen, ervan uitgaande dat deze 2 het wel eens gaan worden. Maar wie voelt zich daarna geroepen om te denken, ik wil hierbij aansluiten. Ik haak aan bij wat deze 2 op papier zetten. Dat is heel beslissend voor het vervolg van de formatie.
Ja, want er komt dus eerst dat 2-tal akkoordje tussen D66 en CDA. En ligt dan het initiatief bij andere partijen om te zeggen, god, dat lijkt me wel wat. Ik vind dat hier best iets redelijk staat. Ik wil best meepraten. Of is het juist zo dat die 2 partijen dan juist naar anderen moeten gaan en uitnodigen? Hoe werkt dat?
Dat weten ze zelf eigenlijk ook nog niet helemaal. Er gaat natuurlijk gewoon een stuk komen en dan gaan anderen kijken, nou, wat vinden we daar goed aan? Wat moet beter? En dat gaat een interessant steekspel worden. Die 2 zullen het zo opschrijven dat ze vermoeden dat zowel VVD als GroenLinks, PvdA of ook Ja 21 met een aantal mits en maren het er wel over eens gaan zijn. Ja, en dan kan je verder een nieuwe fase in de formatie. Maar je komt met iets waarvan je nu al weet dat dat nooit voldoende gaat zijn. En dat maakt het ook voor deze 2 partijen best wel ingewikkeld. Omdat op een aantal thema's CDA en D66 wel echt anders denken. Bijvoorbeeld over klimaatdoelen. D66 wil die graag heel stevig houden. CDA wil die naar het Europese niveau brengen. Ja, als je dat nu al met elkaar gaat uitruilen in iets waar dan andere mensen ook weer wat van moeten vinden, dan maak je jezelf ook heel kwetsbaar in dit proces. Dus er zit voor die 2, er is veel te winnen, maar je kan hier ook heel hard onderuit mee gaan.
Ja, ja, het is natuurlijk een stapje voor stapje proces. En formeren is faseren. En,
ja, die dodeners nou ja, die voorbij komen.
We zijn
die
allemaal formatie, heel vroeg in het proces. Echt,
ja, het is echt niet te harde. En in die zin, echt vind ik dat zelf wel grappig. Uiteindelijk het feit dat je dan, dat er altijd weer wordt gekozen voor mensen die toch, nou ja, zoals wij er natuurlijk echt van way back zijn. Het laat ook zien dat de kiezer gedraagt zich heel anders. Maar Den Haag weet nog steeds niet hoe het daarmee om moet gaan uiteindelijk in de bestuursvorm die we hebben. We streven nog steeds naar klassieke meerderheidskabinetten in een stelsel dat daar helemaal niet meer echt bij past. We hebben geen partijen van 50 of 40 zetels, niet eens meer van 30 zetels omvang in de Tweede Kamer. Dus dat, nou ja, dus komen we weer met al die platitudes uit om maar de kiezer te laten weten waarom het zo lang duurt.
Ja, als we dan toch hebben over minderheidskabinetten. We hebben er nog een demissionair minderheidskabinet. En daarvan was jij deze week ook nog op pad met het hoofd van dat kabinet, namelijk Dick Schoof. Laat ik het eens zo zeggen, Victor. Dit is niet een vraag die ik ooit dacht te stellen in mijn professionele carrière, maar hoe was het om met de premier naar de geitenboerderij te gaan?
Dat was dus echt heel leuk. Ik weet niet of een premier van Nederland in de parlementaire geschiedenis ooit een alpaca heeft gevoerd. Maar als het zo was, dan was ik er in ieder geval bij. Dat was een ontzettend grappige ervaring. Vooral door de manier waarop dat ging. Want de premier, Dick Schoof, zou een dagje in Zeeland meelopen om te kijken naar de Zeeuwse industrie. Maar het ontmoetingspunt was dus een alpaca boerderij. Daar kwam de groep bijeen om de bus in te gaan. Ja, en toen zei commissaris Van de Koning, die natuurlijk wel van een showtje houdt, Hugo de Jonge, god Dick, wil je alpaca's zien? Nou ja, die stonden iets verderop. En zo drentelden ze naar de alpaca's en konden ze ook nog even voeren. Het zijn echt, er is beeld van, het is geweldig.
Ik had de foto's gezien. Bizar. Maar misschien is het ook meteen aanleiding om te vragen van, ja, hoe gaat het eigenlijk met Dick Schoof en wat doet hij eigenlijk van dag tot dag nog? Ik hoor zo weinig van hem. En is dat normaal?
hij houdt zich heel erg gedijst. En bijvoorbeeld rondom de verkiezingsfraude-aantijging van Geert Wilders viel dat natuurlijk enorm op. Schoof hoorde je niet. Ja. En de minister van Binnenlandse Zaken, nou ja, wat kan je daar toch van zeggen? Dat zo iemand die aantijging van Wilders niet keihard tegensprak, maar een beetje wegwuifde. Dat echt, nou ja, dat doet gewoon afbreuk aan je democratisch proces eigenlijk. En zegt ook wel iets over het niveau van de huidige bewindspersonen. Maar goed, Schoof brengt dus nog wel een hoop werkbezoeken. Hij was onder meer op de klimaattop afgelopen week. Dus het is niet dat er wordt stilgezeten. Maar ja, met 26 zetels waar ze nu op bogen in de Tweede Kamer, is dit kabinet natuurlijk uitgespeeld. En dat benadrukt weer hoe belangrijk het is dat die formatie een beetje opschiet. Maar dat besef lijkt toch niet overal te zijn ingedaald.
Ja, in Amerika noemen ze dit geloof ik een lame duck. Zowel onze premier als het hele kabinet. Maar deze zijn wel heel lame. Ik bedoel, het niveau is laag. Op momenten dat je ervan wil horen, hoor je eigenlijk niks. Dus ik hoop eigenlijk dat het toch misschien op de Zwaluwberg of waar de formatie ook plaats gaat vinden, dat het toch redelijk tempo gaat worden gemaakt.
Ja, dat is dat klopt. Ja. En wie meer wil weten over de premier en wat hem nou drijft om dit te gaan doen. Er is nu ook een boek uit over Dick Schoof. Met best wel wat sappige details. Die vooral wel ook over zijn privéleven gaan en ex-vriendinnetjes. En de woongroep waarin die woonde in Nijmegen. Dus in die ellenlange formatie voor wie zich verveelt, die kan terecht bij het boek Dick Schoof.
Kijk, er is altijd nog politieke juice wat dat betreft. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu en tot maandag, Victor.
Tot maandag.